Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, wij zijn als mensen onderweg. Net als een kraai. En een vliegende kraai vangt altijd wat, zeggen ze bij ons. Een vliegende kraai vangt altijd wat. Of vindt altijd wat. Ik was hier vanmorgen in de, hoe noemen we dat, consistorie. Of laat ik zeggen in de kantine. Daar waar we even gebeden hebben. Maakt ook niet zoveel uit. En daar heb ik al wat geleerd. En ik hoop ook dat u vanmorgen wat leert. Vanuit Gods woord. Dat is altijd ook onze wens. Hè? Als gelovigen willen we meer leren van onze Heer en Heiland. En onderweg, je moet wel een beetje onderweg blijven natuurlijk. Ze nu en dan eens van je stoel afkomen. Hè? Of een boek pakken of hè, op zoek gaan. En dat hoop ik ook dat u dat vanmorgen hebt gedaan. Onderweg gaan om wat te ontvangen. Ik hoop ook dat u, nou, misschien heb u pen en papier bij. Dat u eens wat onderweg opschrijft. En dat u dat ook te harte neemt. Want ook de Heer Jezus heeft moeten leren, maar daar komen we straks nog op. Nu zeg ik misschien iets wat sommigen daarvan schrikken, maar zelfs onze Heer Jezus Christus is toen hij mens werd, geboren is, op 12-jarige leeftijd in de tempel was, stelde vragen, was weliswaar bijzonder onderricht al, maar men was wel verwonderlijk over zijn vragen. En daar staat ook dat hij toenam, hè? Hij nam toe. Dus er was een opwassen, ook bij onze Heer en Heiland. En hij was ook zoekende de wil van zijn vader. En dat was eigenlijk het hart van de Heer Jezus. Nou ja, zeg ik het heel kort in de bocht. Hij verlangde te doen de wil van de vader. Daarvoor was hij ook gekomen. Maar ook de Heer Jezus heeft moeten leren. En daarom is het niet zo vreemd als wij dat ook moeten. En daarom begon ik er ook over. En daarom vond ik het ook zo mooi dat ik vanmorgen in de kantine al wat geleerd heb. En daar ben ik altijd heel dankbaar om. Want wij moeten ons blijven ontwikkelen, toch? Ik wou het vanmorgen met u hebben over het Bijbelboek Jesaja. En niet het hele boek. Want dat zijn 66 boeken. 66 hoofdstukken. Wist u hoeveel Bijbelboeken de Bijbel kent? Ook 66. Hè? Dat is opmerkelijk. Jesaja leefde ongeveer, nou ja, zijn bediening was van 758 voor Christus tot 696 voor Christus. Dus hij heeft ongeveer 60 jaar de Heer gediend. Ik weet niet hoe lang hij geleefd heeft. Maar dan weet u ongeveer wanneer hij leefde. Dat is, en dat heeft hij dus ook meegemaakt, de ballingschap van de 10 stammen naar de Assyriërs. Dat heeft Jesaja ook ondervonden. En hij heeft ook aangekondigd en geweten van de ballingschap van de 2 stammen. Dus zijn leven stond in het teken van dramatische gebeurtenissen door het ongeloof van het volk. Het volk was niet gelovig. Ja, het was wel gelovig, maar ook heel ongelovig. En daardoor troffen hun ook deze oordelen. Oordelen. De Heer had gezegd, als je in mijn land woont, dan hou je aan mijn regels, dan hou je aan mijn wetten, dan vertrouw je mij. Maar als je mijn land, als je mij niet eert, dan moet je het land uit. En dat is vrij ernstig, want dat is dus tot 2 keer, nou ja, met de 2 huizen gebeurd. En dat hebben we later ook gezien in de tijd van de Heer Jezus. Nou goed, dat gaat nu niet, dat is niet het onderwerp, maar dat is Jesaja. En als je kijkt naar het Bijbelboek Jesaja, dan lees je daar de commentaren op. En de een deelt het boek in 5 gedeeltes. En de ander doet dat in 6. Dan zeg je, maakt dat veel uit? Nou, voor vanmorgen vond ik het wel mooi om 1 aan te halen die die de onderdelen maakt in de verschillende hoofdstukken. De 1, dat doen ze eigenlijk allebei, doen het van 1 tot 12, dan van 12 tot 24, nou dan gaat het zo door. En dan gaat het om de laatste deel, vanaf hoofdstuk 40, dan heeft men soms 2 onderdelen en een ander maakt daar 1 onderdeel van. Dus ik wil met u gaan naar hoofdstuk 42. En dat hoofdstuk 42 is dus volgens sommige uitleggers zijn dat nog 2 delen, terwijl anderen zeggen nee, het is maar 1 deel. Maar wat we in ieder geval hier in het laatste deel vinden, want ik vind het een deel, een heel geheel deel, het lijkt mij tenminste bij elkaar te horen. Het gaat voornamelijk over de Messias, over de Heer Jezus. En leuk is, of mooi is, of leerzaam is, en daar wil ik u vanmorgen over meenemen, dat er 4 gedeelten staan, en die lees ik ook met u, over, en in de ene Bijbelvertaling staat de leidende knecht des Heren, die vertaling heb ik voor me liggen, dat is de 51e, die de broeder ook las net. In de Statenvertaling lezen we alleen de knecht. Maar goed, het gaat daar over de Heer Jezus in zijn verschillende situaties, gedaantes niet zozeer, maar wel over zijn verschillende levensperioden, maar ook zijn verschillende ervaringen, de dingen die hij meemaakte van zijn geboorte tot zijn dood en opstanding en zijn verhoging. En in het laatste gedeelte van de Jesaja-brief, daar lezen we ook over het Messiaanse Rijk, lezen we over de toekomst. En hoewel de kerk, en dan zeg ik het een beetje zwart-wit, dat allemaal wat min of meer vergeestelijkt, dat op één hoop gooit, zoiets in de toekomst, op de jongste dag, dan komt alles goed. Dan komt er een oordeel en dan zal het zijn God alles en in allen. Denk ik ook, meen ik ook te herkennen bij u, dat u net als ik ziet dat de Heer Jezus terugkomt straks, hè, op de wolken. Dat wij hem tegemoet gaan, dat hij ook zijn vrederijk daadwerkelijk zal oprichten, maar dat hij ook de volkeren zal onderwerpen. En een mooi psalm daarvoor is psalm 2, schrijft u dat ook op, dan kunt u dat vanmiddag ook in bij de kachel lezen. Psalm 2 is een hele mooie weergave van het oordeel van de Heer Jezus na zijn opstanding en over de toekomstige vrederijk. Maar wat ik eigenlijk bedoelde is dat het laatste deel van Jesaja heel veel spreekt over de Messias. En Jesaja wordt dan ook genoemd de evangelist van het Oude Testament. En een uitspraak die ik las, dat is een beetje oud-Nederlands, dat is dat die laatste deel van 40, hoofdstuk 40 tot 66, dus het laatste gedeelte van de Jesaja-brief, is het sierlijkste en verhevenste geschreven gedeelte des Oude Testaments, waarin de verlossing van Israël, en let op, de herstel van de kerk, lees gemeente, en de eeuwige verlossing door de Heer Jezus Christus. Dus zo wordt het ook beschreven. Het gedeelte waar ik vanmorgen met u over na wil denken. Het gedeelte van, zeg, leidende knecht des Heeren, of de knecht des Heeren, over zijn toekomstige werk, wat hij zou gaan doen als hij zou komen op aarde, vanuit Jesaja bezien. Hè? Het is een heel boeiend, maar het is ook een heel indringend gedeelte, omdat je het moet proberen te begrijpen vanuit de beschrijving van Jesaja, maar ook moet zien dat, en dan bedoel ik dat zo, vanuit het Nieuw Testament gezien zijn er 140 teksten vanuit Jesaja overgenomen. Dus als je het Nieuw Testament van Matthäus tot Openbaring leest, en je telt ze allemaal, heb je 140 teksten minstens die Jesaja beschreef. En van die 140 teksten, dit is voor de statistieken, van die 140 teksten zijn 2/3 vanuit dit deel van Jesaja, van 40 tot 66. Dan kom ik een beetje tot de kern. Vandaar dat het zo mooi is en vandaar dat misschien ook deze mensen zeiden, of deze beschrijving, het is de sierlijkste en verhevenste beschreven gedeelte des Oude Testaments, waar de verlossing van Israël en het herstel van de gemeente of de kerk en het eeuwige verlossingswerk van de Heer Jezus Christus wordt beschreven. De evangelist van het Oude Testament. Zeer aan te bevelen om u daar eens de komende weken mee bezig te houden. Het Bijbelboek van Jesaja. Erg mooi. En wat ik ook mooi vind is dat je ziet de samenhang tussen het Oude en het Nieuwe Testament. De eenheid. Er wordt wel eens gezegd, ja, de Bijbel, 66 boeken, is een verzameling. En sommigen hebben daar kritiek op. Hoe ze zijn ontstaan. Of ze nou wel of niet bepaalde Bijbelboeken hadden moeten bevatten. Begrijpt u wat ik bedoel? Maar het zal je gedacht zijn hoeveel verbinding er is, letterlijk, tussen teksten in het Oude en het Nieuw Testament. En dit is een voorbeeld ervan. 140 teksten uit Jesaja in het Nieuw Testament, waarvan 2/3 specifiek over het laatste gedeelte, vanuit het laatste gedeelte, en dan gericht op onze Heer Jezus Christus in al zijn lijden, zijn omgang, zijn lerende, zijn sterven, zijn opstanding en zijn komende heerst. Zo is het de moeite waard om je daarmee bezig te houden. Dus ik ga met u naar een aantal gedeeltes. En eigenlijk is het geboren, waar wordt zo'n gedachte geboren? Ik las het gesprek van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. En in die tijd heeft de Heer Jezus, en zeker later, heel weinig over zijn eigen identiteit gezegd. U zult misschien zeggen, nou, hij blies het toch van de daken? Nou, dat deed hij niet. De heer Jezus was vrij sumier, hoor, om te zeggen wie die was. Omdat hij zag dat ze hem toch niet geloofden. En hij zei bijvoorbeeld tegen de Samaritaanse vrouw wel wie die was. Samaritaanse vrouw. Want de Joden vragen heel vaak, hè, bent u nou eigenlijk, en zegt u nu eens, en dan kreeg je altijd zo'n antwoord dat ik denk van, nou, hij zei het niet rechtuit. Begrijpt u wat ik bedoel? En dat had een reden. Bijvoorbeeld, als de Joden vroegen aan Johannes de Doper, bent u de Elia die komen zou, dan zegt hij nee. Maar als je de heer Jezus hoort over Johannes de Doper, dan zegt de heer Jezus, hij is de Elia die komen zou. Wat ik bedoel is, de luisteraar en het hart van de luisteraar kan dus bepalen wat er gezegd wordt. Snapt u mij? Je moet wel luisteren, hè? En je moet je oren dus wel open hebben. En niet Oost-Indisch doof. En ook niet ongelovig zijn, want dan heb je er niks aan. Dat is het een beetje. Nou, zo bedoel ik het ook met Jesaja. En daar hadden we het vanmorgen ook over. De vertalers hebben ook bepaalde achtergrond. Bepalend is of je het gelooft of niet. En dat maakt ook wat je erin ziet. Of niet. Nou, genoeg erover. Dat is omdat ik dus zoveel leer onderweg. En omdat ik ook soms zit af te tasten. Wat betekent het nu en wat betekent het nu? Maar als je de Heer Jezus centraal stelt in je leven. En ook in je bestudering. Ook van de schrift. Zul je hem veel zien. Als je hem niet gelooft. Dan loop je hem vaak voorbij. En dan spreekt hij ook niet tot je. Snap je wat ik bedoel? En dat is het woord van God, denk ik. Het spreekt tot de gelovigen. En de Heer Jezus, en we gaan dat straks ook lezen, die zegt ergens, en ik hoop dat u die tekst kent, en anders dan ga ik hem met u lezen, gij hebt mij oren geopend. En in de Nadersvertaling staat, gij hebt mijn gehoorgangen doorgroefd. Dus u hebt mij de oren als het ware geopend, maar u hebt ook mijn hart ontsloten. U hebt tot de diepte van mijn hart bij u doorgedrongen. Dat is geen oppervlakkig verhaal. Hè? Dat betekent dus dat het je diep in je hart treft. En dat het daar een werk doet. De apostel Jacobus die zegt dat het woord van God geplant wordt in onze zachte harten. Zacht. Als je gaat zaaien in het voorjaar, dan ga je eerst de grond omwoelen. He, rullen, spitten, frezen. Dat moet zacht zijn. En zo moet ons hart ook zijn. Nou, nu ga ik met u beginnen bij een van de knechten. De beschrijving van de knecht. En ben ik in Jesaja 42. Dan lees ik een paar teksten vanaf vers 1. En dan hoop ik dat u al de draad oppakt. En dat u zegt, hé, ik herken het. En dan zegt de Bijbel hier in Jesaja 42 vers 1. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie ik een welbehagen heb. Ik, zegt de Heer, heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. En de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Naar waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op aarde recht zal hebben gebracht. Totdat hij op aarde recht zal hebben gebracht. Er zit een heel lange geschiedenis gaat er dus komen. Ziet u dat? En dan zegt hij, en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. En dan het laatste gedeelte, dat is vanaf vers 6. Ik heb de Heere tot u geroepen en gerechtigheid uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, en nu een hele belangrijke, tot een licht der natiën, om blinden ogen te openen, om gevangenen uit de kerken te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn. Als ik u niet had gezegd waar ik het had gelezen, dan had u toch bijna kunnen denken, ik lees in het Nieuwe Testament, over de Heer Jezus. Zo helder is het evangelie hier. En toch, begrepen de Joden, toen de Heer Jezus hun deze dingen vertelde, niet dat hij het was. Want die eerste woorden die ik las, ik heb mijn geest op hem gelegd, mijn knecht, Dat zei de Heer Jezus toen hij in Nazareth de boekrol nam. En toen vertelde hij wie hij was. En toen haalde hij de teksten aan uit het Oude Testament. Wat ik bedoel is dat als je een gelovige Israëliet was en je had je hart geopend tot de komst van de Messias, was het met in het achterhoofd Jesaja niet heel moeilijk om de Heer Jezus te herkennen. Dit is maar één puntje, maar ik ga u er nog een aantal lezen. Wat ik bedoel is dat de God in zijn woord voor de gelovige mens verstaanbare taal spreekt. Snapt u? En dat het je gedacht zal zijn dat als je bereid bent, en nu kom ik nog een stap verder, als je bereid bent om dat woord in je hart te ontvangen en zijn werking te doen, hoe je leven verandert. En dat niet door de wet, doordat iemand zegt hoeveel stappen naar links en hoeveel stappen naar rechts je mag doen en wat je er wel en niet mag eten en of je nou wel of niet naar televisie mag kijken, maar dat dat woord zelf een mens verandert. Snapt u me? En dat is de kracht van Gods woord. Die God spreekt op klare taal en het probleem is dat de mens ongehoorzaam is. En dat de mens hardhorend is en dat de mens niet wil luisteren. Het ligt niet aan God. En daar ligt, begrijp ik, langzamerhand, de kiem van een gelukzalig leven. Een leven met de Heer. En dat leidt u door alles heen. Dat bespaart u niet alles, helemaal niet juist. Maar het is een kracht Gods, dit woord. En dan ga ik nog naar een mooi gedeelte. En hier stond bij mij boven de eerste profetie aangaande de knecht des Heeren. Er volgen nog drie. Dan weet u dat vast. Ik ga naar hoofdstuk 49. Ik sla heel veel over. Het ging mij eigenlijk om die aanhalingen die de vertalers te boven hebben gezet. Ik doe het eigenlijk dus een beetje menselijk. Want ik ga uit van wat de vertalers te boven hebben gezet. Ik weet niet of dat een goede ingang is, maar het is er één. Ik kan natuurlijk nog veel meer over de Heer Jezus in deze tekst lezen. Snapt u? Maar ik doe even vier stappen, die kunt u ook vinden, in de MBG terugvinden, over die vier stappen. We hebben net gehoord dus over dat God zijn geest op hem had gelegd, als het ware, als een soort bezegeling. De eerste keer dat ik dat las over, toen bijvoorbeeld de Johannes de Heer Jezus doopte, toen kwam die stem uit de hemel, hij is mijn geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Weet u wel? Dat was ook zo'n bezegeling van de Heer Jezus. En dat was niet iets nieuws, dat waren woorden uit Gods woord. Dat waren woorden uit de schrift. Want nu, een wat moeilijker gedeelte, en daar moet ik ook wat meer teksten voor lezen. Want hier gaat het over de tweede profetie aangaande de knecht des Heeren. Over de Heer Jezus die in gesprek is met de Vader. Over zijn teleurstellende resultaat van zijn inspanningen. Over dat hij zegt, ja maar Heer, ik heb mijn best gedaan, maar het heeft niks opgeleverd. Ik ben hier helemaal alleen. Allen hebben brood gehad, 5000, 6000. Waar zijn ze? De Joden hebben me verworpen, tenminste de meesten. Een enkele Samaritaan heeft me geloofd. Maar dat waar ik voor kwam, waar u hele woord aan hebt gewijd, dat ik zou komen, dat is eigenlijk tegen dovemans oren gezegd. Het heeft helemaal geen effect. En dan doet de Heer een belofte. En dat wil ik met u lezen. Dat is heel bijzonder. Dus ik lees gewoon vanaf vers 1. Hoort naar mij, gij kustlanden, dus Jesaja 49 vers 1. En luistert, gij natieën in de verte. Hij spreekt dus tot verre natieën. De Heer heeft mij geroepen, zegt hij. De Heer heeft mij geroepen van mijn moederslijf aan. Van de schoot mijner moeder heeft hij mijn naam vermeld. Van de schoot mijner moeder heeft hij mijn naam vermeld. Het was dus bekend. Hij maakte mijn mond als een scherp zwaard. En in de schaduw van zijn hand verborg hij mij. Hij maakte mij tot een puntige pijl. In zijn pijlkoker stak hij mij. Even stoppen. Een pijl is in de Bijbel een richting. Hij gaat rechtuit. Het is onderwijs. Het is een route die je beschreven wordt. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is de pijl. Snapt u? Eenrichtingsverkeer. Ook een pijl. Dus het is onderwijs, het is richtinggevend van. Dat zit in zijn onderwijs. Hij richtte zich op het woord Gods. Op de vervulling van de schriften. Hij had één route, de Heer Jezus. Het was geen kronkelweg. Het was helder. Dat zei hij. Hij maakte mij tot een puntige pijl, dus in zijn pijlstoker stak hij mij. En hij zeide tot mij, en dan iets bijzonders, gij zijt mijn knecht Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Dan zou je zeggen, dat gaat over het volk Israël. Maar in het verband moet je het proberen te begrijpen. Hè? Soms bepaalt het, nee, niet altijd, altijd bepaalt het verband de route, toch? Je kunt uit het verband begrijpen wat er bedoeld wordt. Je moet er niet één woord uit gaan halen en daar een verband uit bedenken. Want we gaan verder. Dan zegt hij, te vergeefs, doch ik zeide, en in de Statenvertaling, ja sorry, staat dan bijvoorbeeld bij ik een hoofdletter. Maar ik dacht dat dat vertaalwerk was, maar vanmorgen hoorde ik dat in het Hebreeuws kennen ze helemaal geen hoofdletters. Dat wist ik helemaal niet. Ja, wie ben ik? En toen blijkt dus uit dat je vanuit het verband wel moet begrijpen over wie er gaat. Snapt u? Dus de vertalers hadden in de Statenvertaling begrepen, het gaat over de Christus, en hadden hem met een hoofdletter gezet. Maar de NBG hebben ze gewoon vertaald met een kleine letter. En dan denk je, het gaat zeker over Jesaja. Maar dat is dus vertaling en dat is dus ook geloof. En dat is ook interpretatie. Dus ik, en met mijn beleving maak er dan maar een hoofdletter van. Ik, de Heer Jezus, zei, ik heb mij te vergeefs afgemat. Voor niets en vruchteloos mijn kracht gebruikt. Hoewel mijn recht is bij de Heer en mijn vergelding bij mijn God. En dan het antwoord. Maar nu zegt de Heere, die mij van mijn moeders schoot aanvormde tot zijn knecht, om Jacob tot hem terug te brengen en om Israël tot hem vergaderd te worden. En ik werd geërgerd of geëerd in de ogen des Heeren en mijn God was mijn sterkte. En dan zegt hij, de Heer, de Vader, zegt dan, het is te gering dat gij mij tot de knecht zou zijn om de stammen van Jacob weer op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen. De Heer Jezus zegt dus, ik zeg het even plat, hij zegt, ik heb geprobeerd om uw volk te verzamelen en dat heeft helemaal geen effect gehad. Ze hebben echt niet geloofd. En dan zegt zijn vader, ja, maar het was ook niet de bedoeling dat je alleen daarom ging. Want, zegt hij, ik zal u tot een licht der volken, opdat u heil rijke tot het einde der aarde. Vat u hem? En dan zegt hij, zo zegt de Heere, Israëls verlosser, de heilige, tot de diep verachte, die, of de bij het volk verafschuwde, de Heer Jezus dus, de knecht van heersers. En dan zegt hij, koningen zullen het zien en opstaan vorsten en zich neerbuigen terwille van de Heer, die getrouw is, de heilige Israëls die u verkoren heeft. Zo zegt de Heere, ten tijde des welbehagens heb ik gehoord en ten dagen des heils heb ik u geholpen. Ik zal u behoeden en u stellen tot een verbond voor het volk en om deel en om het land weer te herstellen. Om verwoeste eigendommen weer tot een erfdeel te maken. Om tot de gevangenen te zeggen, gaat uit en tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Tot zover. Maar laat het eens op u indringen wat hier eigenlijk gezegd wordt. De Heer Jezus als mens kijkt op het einde van zijn leven. U moet het proberen voor te stellen in het verband, hè? Niet met onze gedachten, maar gewoon zoals je het hier leest. Die zegt, het verzamelen van de stammen Israëls, dat lazen we hier. Hij zegt, het is te gering, vers 6, dat gij mij tot een knecht zou zijn om de stammen van Jacob weer te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen. Dat was te gering. Dat was niet het hoofddoel. Dat was eigenlijk een onderdeel, mag ik het zo zeggen? En dan, ik stel u tot een licht der volken. Wie zei dat nog meer? Ik stel u tot een licht der volken. Dat zei Paulus toen hij de synagogen bezocht in Handelingen 13. Misschien dat u dat zelf even kunt lezen. Dan zegt hij, het was nodig dat u eerst het evangelie gebracht werd. Maar omdat u het... laten we maar even lezen, Handelingen 13. Ik weet het ook zo niet meer. Maar in Handelingen 13 vind je dus dat hij zegt, en dat hij dus dat woord ook gebruikt, dat hij is dat licht der wereld. De Handelingen 13. Dan zegt de Heer dat, zegt hij. vers 47. Dan lees ik even vanaf vers 44. Het gaat om wie is nou dat licht der wereld, hè? Of wat is nu dat licht der wereld? En waar wordt het dan vanuit tot gebracht? Het kwam dus vanuit Jesaja. En hier vinden we dat Paulus het aanhaalt. Want, zegt hij, en de volgende dag, Handelingen 13, vers 44, kwam hij naar bijna de hele stad bijeen om het woord Gods te horen. Doch, dus de hele stad, doch de Joden, de scharen zagende, werden zij vervuld met nijd en spraken lasterende tegen hetgeen door Paulus gezegd werd. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en het u niet het eeuwige leven waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen, want zo heeft de Heer ons geboden. Nou, en dan komt hij. Ik heb u gesteld tot de lichte heidenen, opdat gij tot heil zou zijn tot aan het uiterste der aarde. En wat het leuk is, u bent nu toch in Handelingen 13, toch? Bladert u even verder in Handelingen 15. Dit is Bijbelstudie en dit verlicht je ogen en dit bouwt je op, denk ik. Want in Handelingen 15 is er een probleem aan de gang. En daarom is Paulus naar Jeruzalem geroepen. Want we rempel die heidenen, die onbesnedenen, die krijgen zomaar de Heilige Geest als ze geloven. Maar dat was niet de bedoeling. Het was toch eerst voor de Joden? Wat moeten die heidenen? Die moeten we maar gelijk onder de wet brengen. Besnijd ze maar gelijk. En daar zei Paulus van, ja, maar dat gaat niet gebeuren. En Petrus ook, die zei, wij konden die wet niet volgen. Moet je nu die heidenen het ook opleggen? En dan legt Paulus uit wat de volgorde is van het evangelie. Nu moet je goed opletten. In Handelingen 15 gaan we naar vers 12. En de hele vergadering werd stil en zij hoorden Paulus en Barnabas verhalen, leuk hè, want je leest het nu in het verband, leuk, wat de tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Onder de heidenen gedaan had, hè, nadat de Joden het afgewezen. Kijk uit, ik ben geen antisemitist, dat bedoel ik niet. Ik volg gewoon de schrift hier. Ik heb er geen consequenties bij. En nadat deze gesproken hadden, nam Jacobus, de broer van de Heer Jezus was dat, het woord en zei, mannen, broeders, hoort naar mij. Simeon, welke Simeon? Nou, Simeon die bij de geboorte stond. Dat was niet Petrus. Simeon heeft uiteengezet hoe God, let op, van meet aan erop bedacht is geweest, een volk voor zijn naam uit de heidenen verzamelen. Dat was dus altijd al het plan van God. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven staat. En dan zegt hij, vers 16, dus als die heidenen verzameld worden, daarna zal ik weerkeren en de vervallen hut van David weer oprichten. Heb je de volgorde? Dus het ging niet eerst om Israël. Ook om Israël. En het woord kwam er ook. Ze kregen ook de allereerste kans, zeker. En het was ook de bedoeling, maar ze kwamen niet, en toen ging het evangelie naar u en mij, tot ver in Halverwijk terecht, helemaal in het noorden van Nederland. En daarna, als wij vergaderd zijn rondom de troon, Openbaring 4, 5, hè, de 24 oudsten, toch, dan wordt die boekrol geopend, en dan gaat de boel rollen hier op aarde. En dan begint Psalm 2. Hij zal de heidenen stuk slaan als pottenbakersvark. Gij toch. En de Heere lacht, omdat die grote mond van die volkeren. Dus hier zie je een volgorde die je al in Jesaja 49 vindt. Ik ben weer terug in Jesaja 49, dus in Jesaja. Sorry. En dan in hoofdstuk 50 wil ik u een andere profetie aangaande de knecht des Heren. Want hier vinden we iets, en daar begon ik al mee, over dat onderwijs en die lering en dat leergierig zijn. Want er staat iets heel leuks in Jesaja 50, vers 4. De Heere, Heere, heeft mij als een leerling leren spreken, om het woord de moeder te kunnen ondersteunen. Om met het woord de moeder te kunnen ondersteunen. Hij wekte elke morgen, hij wekte mij het oor, opdat ik hoor zoals leerlingen doen. Het gaat over de Heer Jezus. En u denkt zeker dat toen hij in de krib zag, lag in Bethlehem, dat hij toen alles al wist. Hij heeft ook moeten groeien, luisteren, onderzoeken, de schriften. En nu stap ik helemaal naar voren, zodat ik het niet vergeet. Als hij met die Samaritaanse vrouw gesproken heeft, en erkend heeft dat hij is de Messias. En dat hele dorp tot geloof komt. Eerst door die vrouw en later hebben zij geluisterd, die Samaritaan, en dan zeggen ze niet om wat u zei tegen die vrouw, maar nu hebben we het zelf ook gehoord. Ze komen allemaal tot geloof. En dan zeggen de discipelen, Heer, u hebt honger, neem wat brood. Ja, lees het maar. En dan zegt de Heer, mijn spijze is te doen de wil van mijn vader. Hij wil helemaal geen brood. Eet hij dan nooit brood? Daar gaat het nu niet om. Het gaat om wat hij echt wil. Hij wil alleen maar de wil van de vader doen. En dat zocht hij in de schrift. En daar werd hij in onderwezen. En die weg ging hij. Zelfs een paar uur voor Golgotha. Vroeg hij nog, als het kan vader, als het kan laat hem voorbij gaan. Maar uw wil geschieden. En dat was zijn hart. En nu iets persoonlijks. Ik kan het niet op mijn hart verkrijgen. Dat is mijn persoon. Dan moet hij mij ook maar niet, moet hij mij maar vergeten. Ik praat niet over zonden. Ik zeg ook niet wat u wel of niet moet doen. Dat lukt me niet. Ik heb altijd de motivatie. En dan weet u gelijk hoe ik erover denk. Als je de Heer Jezus leert kennen. En je zegt dat je volgeling bent van Jezus. Moet dat genoeg zijn. Snapt u wat ik bedoel? En dan ga ik niet zeggen wat u allemaal verkeerd doet in het weekend. Dat doet me dat pijn als ik het hoor, maar ik heb zelf ook mijn eigen probleem. En dan hoop ik, maar dat is mijn persoonlijke overtuiging. Hè? Ik zeg niet dat een ander dat moet doen. En ik weet ook niet wat hier allemaal gezegd wordt. Maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om tegen u te zeggen wat u fout doet. Als u weet wat het goede voorbeeld is, dan moet dat genoeg zijn. Daar heb ik het over. U bent volwassen. Op de kleuterschool en op de crèche doe je wat anders. Dan zeg je gewoon, hou je mond dicht, want ik ben aan het woord. Snapt u? Zo gaat dat toch? Je moet ze toch leren gehoorzamen? Ja, je hebt eerst een zuigeling, dan heb je een jongeling, en dan heb je een...
ouderling.
Juist. En die ouderlingen zitten voor de 24, toch? Dat is de gemeente. Dus er is een opgroeien. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Daarom vond ik het ook zo leuk dat ik vanmorgen hier in de kantine, ik noem het gewoon Stefans kantine, dat ik daar onderwezen werd in het Grieks en het Hebreeuws. Ik denk, daar heb ik wat aan. Dat meen ik ook. Nou ja. We waren in Jesaja, ik lees het nog een keer, 50. De Heer heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moeder te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, hij wekt mij het oor opdat ik hore zoals leerlingen doen. De Heere heeft mij het oor geopend. Hallo? Die tekst kom je vaker tegen, hè? In Hebreeën, over de dood en opstanding. Gij hebt mij de oren doorboord, staat daar. Maar dat is nogal wat, dat oor. Dat is wel een dingetje, hè, vanmorgen, het oor. Dat oor is wel bepalend voor u. Als u dan blind bent of lam, maakt helemaal geen bal uit. Als de oren maar los zijn. Dat is het, hè? Dus daar staat het. Het oor, opdat ik horen zoals leerlingen doen. De Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest. Kijk, als je nou iemand de oren wil was, dan moet je het hierover hebben. Wees nou niet weerspannig. Wees nou gehoorzaam. Open nou je oor voor de schrift. Ik ben niet teruggedeinsd. En dan zegt hij. En dan begrijp je dat het over de Heer Jezus gaat. Je kunt niet wegkomen met het gaat over Jesaja. Nee, want hier staat. Ik heb mijn rug gegeven aan wie mij sloegen. En mijn wangen aan wie mijn baard uittrokken. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk spreeksel. En dat vinden we in Matthäus 26, 67 staat er bij mij onder. En zo gaat het door. Zo gaat het door. Dit is de schrift. Het gaat maar door. Om maar te spreken, te spreken, te spreken. En de Heer die hoopt maar, open je oor. Dit is toch Gods woord. En u herkent het allemaal. En dan ben ik... Ja, ik laat dit nu verder voor het liggen, want... Ik kom ondertussen nog in hoofdstuk 52. Dan ben ik bij 7, maar daar moet ik niet beginnen. Maar ik lees hem wel even mee. Want er staat, hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode. Die vrede brengt, of die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt en die heil verkondigt. Nou, dat is toch Nieuw Testamentisch? Dat zegt Paulus. Hoe liefelijk. Daar zitten we allemaal op te wachten. Wie zit er op te wachten? Nou, niet degene die eerst. Die verre heidenen die zaten erop te wachten, maar dan vind je later ook. Maar goed, ik wil nu beginnen in hoofdstuk 52, en dat is wel leuk, want hoofdstuk 53 neemt het dan op, verder. Dus de vertalers, ik denk ook de Hebreeën kennen dat er geen hoofdstuknummers staan, en dat gaat gewoon allemaal in één keer door. Dus hoofdstuk 53 staat er wel, maar eigenlijk moet je vanaf de vierde profetie aangaande het RTC gewoon doorlezen. En dan lees ik ook heel hoog Jesaja 53 mee. En dan pakken we allemaal zo de draad op, want dat is allemaal gesneden koek. Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn. Hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. Over wie gaat dat? Dat kan toch niet over Jesaja gaan? Je kunt toch niet van een mens zeggen dat hij ten hoogste verheven wordt? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik weet dat mijn heiland, toen hij uw en mijn zonden op zich nam, na het opnemen van de zondestraf, door de Heer uitermate verhoogd is geworden, en een naam ontving boven alle naam. En als Psalm 2 zegt, ik heb toch mijn gezalfde op de berg Sion gesteld, en de Heer kijkt naar beneden en hij lacht, dan zegt hij tegen die volken, weet je niet dat ik een koning heb gesteld? Die heb ik uit de dood opgewekt en die heb ik op de troon gezet in de hemel. En die zal eisen de einde naar aarde. Het is allemaal hetzelfde. En dat gaat over die verhoogde. En hier wordt ook gesproken over een verhoogde. Dan kan het wel op laag niveau over een of andere koning gaan. Maar in de hele route en de hele evangelieverkondiging vanuit Jesaja's mond weet ik dat het over de Heer Jezus gaat. Ten hoogste verheven, zoals velen zich over u ontzet hebben, zeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer dan die der mensenkinderen zijn gestalte. Wat lezen we van de Heer Jezus? Hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben begeerd. Denkt u dat het een filmster was toen hij naar Golgotha ging? Dat hij mooi permanent en prachtig uitzag? Die man die was oud. Die was af. Die had het leven gehad. Die ging strompelend naar Golgotha. Die ging totaal, maar dan ook totaal versleten, ging hij daar de dood tegemoet. En toen nam hij alle zonden op, toen liet God hem helemaal alleen over. En die riep het uit. Heren, waarom hebt gij mij verlaten? Of hoe lang hebt gij mij verlaten? Of waartoe hebt gij mij verlaten? Maar om de vreugde die voor hem, ja, dan zeggen we vreugde, hij was zeker blij. Ja, wat dacht je zelf? Hij zag het helemaal, hij zag alleen maar op het woord. En hij wist, Psalm 16, dat God hem niet in de dood zou laten. Dat lees je in de psalmen, hè? Dat hij niet in de dood zou blijven. Maar dat hij opgewekt zou worden. Maar hij moest er wel doorheen. En hij nam alle zonden tot zich. Hij werd geslagen, hij werd verdrukt. Zijn baard werd uitgetrokken, hij liet het allemaal gaan. Hij deed als een schaap. Ik lag hier vanmorgen trouwens schaapmannen weg. Salamander, er waren er nogal wat. De wolf. Goed, sorry. Maar hij deed als een lam zijn mond niet open staat. En dat was de Heer Jezus. Ziet hij de menselijkheid in zijn lijden? Je moet niet alles mooier maken dan het is. Het is echt verschrikkelijk wat hij geleden heeft. En in die onderste steen heeft hij om de vreugde welke voor hem gelegd was, het kruis op zich genomen. De schande niet achtende. Door geloof, dat is geloof. Dat is vertrouwen op zijn God en Vader. En zo lezen we hier, misvormd, vers 14. Zeer misvormd. Niet meer menselijk was zijn verschijning. En niet meer als de mensenkinderen zijn gestalte. Zo zal hij vele volken doen opspringen. Kijk, dat is lijden voorafgaande aan verheerlijking. Dat is zaaien in de aarde, sterven. En opgewekt worden in heerlijkheid met veel vrucht. Zie je hier het lijden en sterven in één genoemd worden? Want het gaat eerst over het lijden, de dood, en dan zal hij volken doen opspringen. Om hem zullen koningen verstommen. Wat hun niet verteld was, zien zij, en wat hun niet gehoord hadden, vernemen zij. Dus je ziet het lijden voorafgaande aan zijn verhoging. En het was ook nodig. En hier ligt denk ik ook het probleem van de discipelen. Herken je nog de opgang naar Jeruzalem, Hosanna, Hosanna? En toen zei de Heer Jezus, er zal geen steen op de andere blijven meer. En hij huilde. Er was geen vreugde op dat moment. Er was nog een lijdensweg te gaan. En de lijden ging vooraf aan de verhoging. En dat geldt ook voor u en mij. Wij moeten ons leven afleggen. Anders kun je nooit ontvangen. Wij moeten afleggen. Wij moeten wedergeboren worden. Wij moeten sterven. Wij moeten besneden worden naar hart. Het moet weg. En dan ontvang je zijn leven. Wij kunnen niet, zoals we hier zijn, naar de Heer toe. Ja, daarom is hij afstander. Wij kunnen alleen maar tot hem door het verzoenend, leidende sterven van onze Heer Jezus Christus. En door geloof. En dan ga ik naar Jesaja 53. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht. En als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte nog luister, herhaalt hier. Dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten. En vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand, let op, voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, vers 4, onze ziekten heeft hij op zich genomen. En onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde. Wij dachten dat God hem niet liefde. Dat hij kwaad op hem was. We hielden hem voor een geplaagde. Een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. En om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. En wij wenden ons in ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken. En hij deed zijn mond niet open. En als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. En hij is uit de verdrukking en het gerecht weggenomen. Dat is ook vreemd wat hier staat, maar dat gaan we zien. En wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Steeds het plaatsvervangend lijden. Staat er ook boven, geloof ik. Bij mij staat 4 de profetie aangaande het knecht des Heeren zie. Of zijn plaatsvervangend lijden. Hier heb je. En dan staat er. En men stelde zijn graf bij de goddelozen. Hij hing tussen 2 moordenaars. Goddelozen. En bij de rijken was hij in zijn dood. Dat weten we van dat de graf was van Jozef en Arimathea. Je kunt zeggen, dat kan ik er niet in lezen. Nou ja, goed, dan leest u het er niet in. Ik lees het er wel in. Het is maar net of je het wil geloven of niet. Dat is toch al, zo werkt het toch? En dan, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen en hij maakte hem ziek. En dan, wanneer hij zichzelf ten schuldoffer zal gesteld hebben, en daar gaat hij, het is ook heel mooi. Dus als hij dat allemaal gedaan heeft, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. Nakomelingen, die zitten hier. Dat bent u en ik. Wij zijn gekocht en betaald door het bloed van Christus. Wij zijn verzoenden. Wij zijn de gemeente, te midden waarvan hij de grote daden van zijn God verkondigt. Hij is degene waar hij zich in verheugde. U bent zijn lichaam. U bent ook zijn loon. U bent zijn heerlijkheid. En dat is allemaal zijn werk. Er is niks van u bij, maar u mag wel in delen. En daar ligt ten diepste uw levensvreugde. Daar ligt de kern van uw identiteit. Alles heeft hij voor u en mij gedragen. En dan staat hier, om zijn moeite voor lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. En door zijn knecht, door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. En dan lees ik verder, want dan herkent u ook zijn plan. Want ik kom straks nog even terug op die vers 10. Maar ik lees nu gewoon even door. Velen rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal hij dragen. En dan zegt hij, daarom zal ik hem een deel geven onder velen. En met machtigen zal hij de buit verdelen. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. En onder de overtreders werd geteld. Terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor overtreders gebeden heeft. Ondanks dat heeft God hem uitermate verhoogd, zegt de Hebreeën. En hier dus dat hij veel buit krijgt en veel volk. En net lazen we, vond ik ook een hele mooie, dat hij de tijd zal verlengen. Wat staat er precies? Juist. Hij zal nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voor en dank. Ja, dus een lang leven hebben. Dan kun je zeggen, ja, hij werd misschien wel 80. Nee, hij had eeuwig leven. Dat moet je zo lezen, hè? Dat moet je lezen in het verband. Hij had namelijk bij zijn opstanding onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Onvergankelijk leven. Met een erfenis die hij voor u bewaart in de hemel. Daar heb je hem. Onvergankelijk, eeuwig. Bij zijn opstanding. En dan staat er, en dat was eigenlijk het neusje van de zalm voor mij. Om het zo te zeggen. Want het voornemen des Heren, het plan van zijn vader, zal door zijn hand voortgang hebben. En dan wil ik nog graag met u naar die tekst in het Nieuwe Testament. Johannes 4. Want daar begon ik namelijk mee. En ik dwaalde dan wat af. Of ik dwaalde terug, mag je ook zeggen. Want eerst eventjes het draad oppakken. Hij is in, ik ga naar Johannes 4. Hij is in hoofdstuk 4 bij de Samaritaanse vrouw. En die herkent hem uit de vier boeken die ze maar heeft. Want de Samaritanen hebben maar vier boeken. Hè? Die hebben alleen maar de boeken van Mozes. Lees maar na. En daar ontdekte ze in dat de Heer Jezus de Messias moest wezen. En dat gelooft ze dus. En dan zegt de Heer in 43 nog een keer. Dat een profeet in zijn eigen vader of in zijn vaderland niet in ere is. Dat proeft hij. Dus aan de ene kant de Samaritaanse vrouw en dat hele dorp wat hem wel gelooft. En zijn eigen volk in Judea gelooft hem niet. Hij zegt een profeet wordt niet geëerd in zijn eigen land. Maar dan in vers 34, en iets heel moois. Als de discipelen in 31 vragen, Rabbi eet. Dan zegt de Heer Jezus in vers 43. Jezus zei dat tot hem, mijn spijze is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. En om zijn werk te volbrengen. Dat is dus Johannes 4, vers 34. Dat was het leven van de Heer Jezus. Zijn vader te dienen. En dan kom ik nog een keer terug op mijn persoonlijke motivatie. Als u dat begrijpt, als volwassene gelovige, en u weet wat hij voor u gedaan heeft, welk recht hebt u dan om hem te oneren, om hem niet te respecteren, niet te waarderen, niet te volgen, niet de prijs te betalen die hij waardig is? Als u het beeld vanuit Jesaja gezien hebt, welk een heiland we hebben. En dan heb ik het nog niet eens over de toekomst, over zijn regering en zo is om zijn heerlijkheid. Maar dat hoop ik dat u dat, misschien doen we dat een andere keer. Maar die gang die de Heer Jezus gaat. En Jesaja die daar aangekondigd heeft. En het Nieuwe Testament wat er melding van gemaakt wordt. En de straf die hij op zich droeg. En de weg die hij ging. En zijn onnoemelijke genade die hij geeft aan een volk wat hem eigenlijk niet gezocht heeft. En toch de kans krijgt om tot hem te komen. Tot vandaag toe. Dat is genade. Rijkdom op grond van genade. Zullen we hem daarvoor danken? Lieve Heer Jezus. Eigenlijk gaat het in de hele wereld alleen maar om u. Want er is geen begin en geen einde zonder u. En hoewel er tussendoor een verdelger is, een tegenstander is gekomen, hebt u ook daar een einde aan gemaakt. En hebt u in deze tijd een volk wat voor uw naam geroepen wordt uit alle volkeren, wat voor uw naam verzameld wordt en waarin u ook uzelf wilt verheerlijken. U vraagt geloof, u vraagt gehoorzaamheid, u vraagt dienstbaarheid en u vraagt dat wij uw woord bewaren tot die dag. Heer, en we zien uit naar uw komst, want die is nabij en zo niet, dan is er nog genade. En we vragen u, wilt u ons geloof versterken, wilt u onze harten op u doen richten, wilt u ons opbouwen door uw geloof en door uw voorbeeld wat u gaf. Heer, u hebt in alles, maar dan ook werkelijk in alles, onze weg gegaan. U bent in alles gelijk geworden aan ons, uitnemend de zonde, maar u begrijpt het niet van ons. En daarom bent u ook zo'n getrouw en ja, toepasselijke hoge priester voor ons, dat wij in onze positie als kinderen Gods mogen toetreden tot de troon der genade, om barmhartigheid te ontvangen en genade te gelegene tijd, ook nu. Ik weet niet, Heer, wat we allemaal zelf meemaken in ons leven voor een zorgen, voor een moeite, voor verdriet. Misschien wel heel veel. En misschien wel meer als een ander. Dan denken we, Heer, dat het te veel wordt. Heer, dan bidden we om die personen ook voor kracht en voor genade. Heer, dat zij ook hun zorgen, hun verdriet bij u mogen brengen. En dan het er ook mogen laten. Heer, want dat vraagt u. Dat we uw last mogen opnemen, want die is zacht. Heer, we danken u voor uw grote genade, uw betrokkenheid bij uw wereld in zonde en in nood. Dat u daar uzelf totaal voor hebt vernietigd. En dat u in uw getrouwheid aan uw Vader dat onvergankelijke leven aan het licht bracht en wat ons een geweldig perspectief biedt voor de eeuwigheid. Om altijd te leven in de heerlijke aanwezigheid van uw glorie. We danken u, Vader, voor de genade die u ons biedt. Elke dag totdat u komt. Amen.